wat mij wel verbaasd heeft, is dat het toch nog best wel lang heeft geduurd voordat dat kwartje gevallen is. Het was nog niet zo lang geleden dat we hier ook wel ook bewindspersonen op bezoek kregen die op een gegeven moment zeiden van joh, geen gezeur over betutteling op het gebied van leefstijl. Het gaat hier, dat zoeken mensen zelf maar uit. Wij zijn hier voor de gezondheidszorg.
Wat het probleem is, is dat we nog steeds beloond worden als zorgverleners op ziekte. En daar ligt echt de grote verandering voor de toekomst. Hoe kunnen we beloond worden op gezondheid, dat behoud, gezondheidsbehoud of verbetering?
Nederland vergrijst, we worden steeds ouder en als we zo doorgaan hebben we veel meer gezondheidszorg nodig en loopt de zorg tegen grenzen aan. HighNoord werkt in de noordelijke provincies aan een andere kijk op zorg, zorg voor gezondheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van de HighNoord podcast. En vandaag met twee mensen die zich inzetten voor gezond oud worden, maar die ook afscheid nemen van hun oude baan. Daan Beeltje, directeur van de Healthy Aging Network Noord-Nederland. En Josine van het Klooster, hoofd Healthy Aging, managerstrategie en externe relaties bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Welkom allebei.
Hartelijk dank.
Dankjewel.
Jullie zijn oud-collega's ook, hè?
Klopt. Dat gaat volgens mij terug naar 2009. Ik dacht er net even over na. We zaten ook samen op kantoor hier heel dichtbij.
Ja, dat is waar we dit opnemen. Dat is ongeveer waar we ook begonnen zijn samen. Nee, dat was de één verdieping hoger, de negende. En daar hebben we elkaar voor het eerst getroffen.
Ja, daar is het allemaal begonnen met de Healthy Aging. Daan Beeltje, wat ga jij doen trouwens, want je gaat weg?
Ik word een soort huurling ambtenaar. Dus ik ga voor de Friese overheden werken. En dan dus voor de provincie het Wetterskips, gemeente Leeuwarden en Zuidwest-Friesland. En die hebben een groepje... Ja, projectleiders, programmaleiders die op verschillende dossiers ingezet kunnen worden. Dus het ene jaar kan ik op dijken zitten en het andere jaar kan ik met stikstof aan de slag.
Geen gezondheid meer?
Nou, dat zou misschien voorbij kunnen komen, maar het zou ook heel goed iets anders kunnen worden.
Oké, en Josine van het Klooster, wat ga jij doen?
Ik ga naar Espria. En Espria is een netwerk van zorgorganisaties in ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdgezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg. Het heeft ook een zorgcentrale waar telemonitoring, digitalisering het hoofddoel is. En de Espria-ledenvereniging. Dus er zijn 8 groepsmaatschappijen onder Espria. En ik word daar directeur strategie externe relaties.
Ja, het is een hele grote organisatie. Ja. Alleen nog niet zo bekend, hè?
Nee, het is een nummer 3 zorgaanbieder in Nederland. Het heeft volgens mij 17.000 medewerkers. Maar als ik mensen vertel dat ik er ga werken, wat is Espria? Dus de labels eronder kennen mensen wel, maar mijn opdracht... Ik dacht dus ook wel om Espria als systeemspeler in zorg wat bekender te maken.
Ja. Je hebt nog iets te doen dus.
Ja, zeker. Pionieren, heel veel zin in ook. Ja.
Daan, je was 9 jaar directeur van Healthy Aging Network Noord-Nederland. Voor mensen die het niet kennen, hè, wat doen jullie allemaal?
Ja, het is een stichting die bij wil dragen aan meer gezonde jaren. En toen we begonnen waren we erg bezig met het bij elkaar brengen ook van bedrijven om tot een soort oplossingen, echt producten te komen. En we zijn steeds meer naar de niche van inwonerinteractie gegaan. Dus juist van hoe kunnen we met inwoners zinvolle contact leggen, maar vervolgens ook de innovaties die er in ons netwerk zijn bij hun onder de aandacht brengen, maar die ook met elkaar in contact brengen. Dus op een gegeven moment als er behoefte ook van lokale initiatieven zijn, hoe kunnen we daar ook bijvoorbeeld de wetenschappelijke kennis voor inzetten die er in het netwerk aanwezig is. Dus we zitten steeds meer te schakelen tussen eigenlijk de formele zorgwereld en het informele zorgwereld.
Om het ook in de praktijk te brengen ook.
Ja, want we zijn destijds ook opgericht door de kennisinstellingen, dus UMCG, NL Stende, Hans Hogeschool, RUG. Die hadden ook zoiets van, ja, we hebben heel veel kennis op het gebied van veroudering. Alleen als we daar niet de maatschappelijke vertaling aangeven en niet ook heel veel anderen bij gaan betrekken, ja, dan is de kans dat er ook iets zinvols gebeurt wat kleiner. Dus daar vanuit die gedachte werken wij altijd.
Oké, Josine, ja, verschillende functies bij het UMCG. 3 jaar nu hoofd Healthy Aging, managerstrategie en externe relaties. Wat houdt dat in?
Ik ben nu inderdaad manager van team strategie externe relaties. Het UMCG heeft een koers 25 strategie waarin we ook heel erg in willen zetten op de transitie van zorg naar meer gezonde jaren. En daar heb ik een trekkersrol in. Enerzijds om leefstijl, preventie veel meer in de eigen patiëntenzorg te integreren. Dat doen we ook via GLIM, het Groningen Leefstijl Interventiemodel.
En dat betekent?
Dat we dus leefstijlgeneeskunde integreren in onze zorgpaden. Dus we willen toe naar dat het een medische diagnose is en ook een leefstijldiagnose wanneer relevant voor de patiënt. En dat betekent dat wij gaan werken met een leefstijlzorgloket waarin patiënten doorverwezen kunnen worden voor leefstijlinterventies in hun eigen woonomgeving.
Dus als iemand hier als patiënt komt, dan ga je ook kijken van nou, hoe leef je eigenlijk? Kan het beter? Kan het gezonder? Ja. En dan krijgt iemand eigenlijk een soort advies. Niet alleen maar een pilletje, maar ook een advies.
Ja, op het terrein van voeding, bewegen, mentale gezondheid, roken en alcohol. De noemen we de Bravo-factoren.
Bravo.
Bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. En nou, dat laatste vertalen we iets meer door naar mentale gezondheid, dus stress, slaap. En daar is een intake op. Een leefstijlcoach doet dat en kijkt wat is er nodig voor deze patiënt om gezonder te leven. Wat ook bijdraagt aan behandeling en herstel wat hier moet plaatsvinden. Maar die interventies gaan we niet vanuit UMC aanbieden, maar juist in de eigen woonomgeving. Dus heel laagdrempelig. En
dan komt er iemand thuis zeg maar, om te kijken van hoe het gaat.
Nou, eerder dat de patiënt of inwoner dan weer inderdaad de juiste hulp krijgt. En dat kan een diëtist zijn, een buurtsportcoach. Dus iemand die gaat bewegen zeg maar met die inwoner. Of stoppen met rokenhulp. Of een voedingspsycholoog, maatschappelijk werk. Dus sociaal domein willen we ook veel nadrukkelijker verbinden met deze patiëntenzorg.
Ja. Allebei dus bezig met gezond ouder worden. Ook het motto van High Noord ook. Wat doen jullie zelf eigenlijk om een beetje gezond te blijven, Daan?
Ik ben ten opzichte van toen ik ooit begon bij Han toch zeker 10, 15 kilo kwijtgeraakt. Door enerzijds op mijn voeding wat meer te letten en anderzijds ook wat meer te bewegen.
Dus vanwege je werk?
Vanwege ook wel dat ik op een gegeven moment wel zag van het zou wel goed zijn voor mezelf om ook wat te doen. Maar je merkt tegelijkertijd wel, elke dag ben je hiermee bezig. En ook met de vraag van hoe krijg je mensen nou gezonder? En dan loop je ook aan tegen je eigen gewoontes. Hè? Dus ook bijvoorbeeld als je dan thuis met je vrouw op de bank zit en zegt van heb je nog zin om chips te eten? Mm. Ja, dat is dan legitimeer je elkaar als het ware ook om dat gedrag vol te houden.
Je voelde je ook een beetje schuldig omdat je iemand anders aan het vertellen was dat hij gezonder moest eten.
Ja, maar dat werkte twee kanten op. Dus soms deed ik het en soms deed mijn vrouw het. Nou, weet je, maar dat is wel een mooi voorbeeld van hoe dat werkt. Dus als je iemand steeds maar, als je een omgeving hebt die het mogelijk maakt of die het stimuleert, ja, dan hou je het op die manier. Dus niet dat ik mijn vrouw daar nu de schuld van wil geven. Maar het is meer van dat je op die manier merkte ik wel vanuit mijn werk van het is ook goed om te kijken naar iets wat je in ieder geval vol kunt houden. Dus niet zozeer dat je gaat zeggen ik ga nu iets heel bijzonders doen, maar meer van hoe ga ik mijn patroon zo aanpassen dat je het vol kunt houden.
En dat het lukt.
Dus in mijn geval heb ik er nu voor gekozen om bijvoorbeeld niet te ontbijten. En ik begin om 12 uur begin ik met mijn eerste maaltijd.
Periodiek vasten eigenlijk.
Periodiek vasten en dan om 8 uur is het klaar. En dan eet ik s'avonds verder ook niets. Ik heb altijd één dag dat ik mag smokkelen per week.
Ja, dat moet ook wel een beetje.
Ja, toch? Ja. En daarnaast train ik voor marathons. Dus ben ik 3 keer in de week onderweg. En probeer ik een marathon. Ik heb nog nooit de perfecte marathon gelopen. Maar dat is wel het doel naar waar wij streven.
Oké, okay, ja. En je vrouw leeft ook gezonder nu?
Nou, die traint ook voor marathons. Heeft ook hetzelfde eetpatroon. En dus wij zijn allebei fitter dan een tijd terug, denk ik.
Ja, oké. Okay. En Jusine, wat doe jij allemaal?
Nou, dit klinkt nu heel saai, maar al zo'n 15 jaar een zeer degelijke voedingspatroon. Met inderdaad ontbijt rond 7, 8 uur. Lunch tussen 12 en 1 ergens. Avondeten rond 7 uur. Radicaal anders, maar heel gewoon dan Daan. Maar ik heb juist een partner die heel gezond wil leven. Misschien bijna nog gezonder dan ik. Dus ik word de andere kant op gestimuleerd. We hebben sinds wij samen wonen volgens mij geen snoep en koek in huis zonder dat er bezoek komt. En natuurlijk iets moet presenteren aan. Ja. We zijn wel gastvrij. Maar we grijpen daar dan te snel naar als het er is. Helemaal met thuiswerken merk je dat als er nog restjes zijn, dan is dat op maandag allemaal op. En ik denk wat ik ook mezelf heb aangeleerd, ook wel in de coronatijd, door thuiswerken, is als ik 1-op-1 overleg had met iemand die ik goed ken, bijvoorbeeld Daan, ga ik wandelend bellen. Dus er zijn wel dingen die ik echt in mijn dagelijkse leven probeer in te bakken, dat ik gezond eet en dus vooral ook fruit in huis heb als tussendoortje en voldoende beweeg. Dus het klinkt heel erg saai, ik slaap voldoende, ik weet niet hoe het met Daan nu is,
maar
toen ik Daan leerde kennen...
Het klinkt allemaal heel netjes en gezond allemaal.
Nou, dat is wel, maar de grap is wel. Hè. Nou, ik heb 5 jaar bij het UMCG gewerkt. Daarna bij Han. En dan kom je ook heel veel mensen tegen die heel erg hard werken aan gezondheid. Maar bijvoorbeeld wel ontzettend veel stress ervaren. Ontzettend, ook tot laat werken. Ik heb me daar zelf ook heel lang heel schuldig aan gemaakt. Echt gewoon, dat ik dacht, het moet nog even af. Dus ik werk tot 3 uur 's nachts door. En dan de volgende ochtend weer lekker fit bij een vergadering. Ja, dus je merkt wel dat je niet altijd in de meest gezonde omgeving zit. En daar ben ik ook wel zelf meer naar gaan kijken. Van wat kan ik ook zelf doen? Ook om collega's niet te laat meer lastigvallen met berichten en zo. Juist ook om ook een beetje het voorbeeld te geven. Maar ook, ik heb daar zelf ook wel een ontwikkeling in doorgemaakt.
Ja, veel zaken weten we natuurlijk eigenlijk wel. Niet roken, niet drinken, bewegen, gezond eten. Een beetje goede sociale omgeving, inderdaad. Maar vaak lukt dat helemaal niet. Waarom is dat zo moeilijk? Want we weten het allemaal.
Nou ja, we weten het allemaal, maar in sommige gevallen... het hangt ook een beetje van de omgeving af waar je zit. Hè. Dus het is ook... we zitten in hier in Groningen, waar we nu zitten. Als je nou naar de randen van de regio kijkt... dan zie je dat daar veel sociaal-economische problemen zijn. Dus bijvoorbeeld ook overerving van armoede en dat soort zaken. Dat doet ook iets met sociale contacten. Dat doet iets met ritmes. Dat doet iets met eetpatronen. Dat doet iets met sportpatronen.
Van generatie op generatie.
Dat gaat van generatie op generatie. Dus dan kunnen wij wel vanuit een hoge ivoren toren zeggen... van we moeten mensen vertellen wat gezonder leven is. Maar de kans dat mensen dat dan ook daadwerkelijk gaan doen... is niet zo groot. Omdat A, ze hebben andere dingen aan hun hoofd. En B, moet je maar net ook wel de mogelijkheid hebben... om het in de praktijk te brengen. Een omgeving hebben die dat ook stimuleert. Dus in dat geval hebben wij misschien wel makkelijk praten. Zo van, goed, hè, we hebben een stabiel leven. We moeten hard werken, maar we hebben ook de mogelijkheden... om veel groente te eten, veel fruit te eten, dat soort dingen. Maar dat is niet iedereen gegeven. En dan moet je niet te makkelijk overheen stappen.
Want jullie proberen allebei inderdaad een omgeving te creëren... waarin gezond leven dat het eigenlijk stimuleert. Hoe doe je dat, zo'n gezonde omgeving creëren?
Ja, ik wilde wel aanvullen op Daan. Ik denk dat de supermarkt best een voorbeeld is... waar 70% van de promoties, de aanbiedingen op ongezonde producten is. Op ooghoogte dan heel vaak de suikerhoudende of de ongezonde producten
staan. Die nog even meegrist bij de kassa.
Exact. En huilende kinderen bij de kassa die inderdaad nog wat snoep willen, et cetera. Het is allemaal heel voorspelbaar hoe zo'n supermarktbezoek kan gaan. En ik denk dat daar qua leefomgeving, dus qua invloeden... verleidingen eigenlijk op ongezond gedrag heel erg groot zijn. Ik weet ook, er zijn ook projecten... onze regio geweest waar gekeken wordt... waarom bewegen mensen niet buiten. Ja, de straatverlichting is kapot, de stoeptegels liggen overhoop. Dat zijn ook gewoon verantwoordelijkheden van een gemeente in dat geval... om dat te repareren en dat er wel veilig gewandeld kan worden in donker. Of vaak door ouderen met een rollator over de stoepen. Dus er zijn heel veel dingen in de omgeving... die kunnen bevorderen dat we gezonder gaan leven... Maar ik denk ook kennis, gewoon over wat is gezond leven. Die noemen we dan heel duur de intergenerationele armoede, zeg maar.
Dat klinkt al heel ingewikkeld inderdaad.
Ja, daarom. Dus ik noem het één keer. Maar inderdaad, of overerving, hoe Daan het noemde. De kennis over wat zijn gezonde producten? Wat is een gezond voedingspatroon? Hoeveel behoor je te bewegen op een soort van normale dag? Dat zijn wel facetten die niet iedereen gegeven zijn. En dat is denk ik een hele belangrijke missie. Van jou geweest. Misschien blijft het nog wel in privéactiviteiten, Daan, bij jou. Maar dat blijft ook mijn missie om die gezondheidsongelijkheid... of gezondheidsverschillen echt te verkleinen, ja.
Nou, er moet iets gebeuren. De gezondheidszorg loopt tegen grenzen aan. Er is niet genoeg personeel. Financieel dreigt het allemaal uit de klauwen te lopen. Een ziekenhuis in Tilburg die zei onlangs al... we zijn geen supermarkt... De drempel voor de zorg moet omhoog. Zijn we niet al te laat eigenlijk?
Nou, we zeiden wel eens, we komen in een zorginfarct. Ik denk dat we erin zitten. We hebben hele lange wachtlijsten als ziekenhuizen voor planbare ingrepen, heet dat. Ingrepen die wel kunnen wachten. Maar ja, mensen zitten wel thuis met pijn of kunnen niet aan het werk... of kunnen niet participeren in de maatschappij zoals zij willen. Dus dat zorginfarct is eigenlijk gaande. En daar moeten we gisteren eigenlijk al wat aan gedaan hebben. Maar ik voel wel enorme urgentie bij heel veel partijen... in de zorgwereld, gezondheidszorgwereld, om daar nu wat aan te doen. Er is net een integraal zorgakkoord gepresenteerd... waarin gezond leven...
Door
minister Kuipers van VWS, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar staat het onderdeel gezond leven en preventie ook prominent op de agenda. Er komt binnenkort een gezond actieve levenakkoord. Er zijn wel heel veel gaande, ook vanuit de overheid... om hier daadwerkelijk op in te grijpen. Maar wat het probleem is, is dat we nog steeds beloond worden... als zorgverleners op ziekte.
Ja.
En daar ligt echt de grote verandering voor de toekomst. Hoe kunnen we beloond worden op gezondheid? Dat behoud, gezondheidsbehoud of verbetering.
Ja.
Ik denk dat dat een belangrijke opgave is... waar we ook in Noord-Nederland ons steentje aan bij kunnen dragen.
Vind jij ook dat de urgentie er nu is?
Nou ja, kijk, toen wij 14 jaar geleden begonnen, toen hadden wij al plaatjes in de presentaties die wij voor de Raad van Bestuur voorbereiden van het UMCG. Zo van, er komt iets op ons af. Hè, we zijn aan het vergrijzen, we moeten iets verzinnen, want straks hebben we niet genoeg werkenden die de zorgen. Maar op dat moment zat je nog wel met programma's die je beloonden op het moment dat je projecten deed, die zorgden voor meer werkgelegenheid. Want dat was toen het idee, we moeten zorgen voor meer werkgelegenheid. Mm-hmm. We zien nu voor het eerst eigenlijk dat er gezegd wordt van nou, werkgelegenheid niet zo belangrijk, zorg maar dat er minder handjes als het ware nodig zijn in de zorg, want dan blijft er ook nog wat over voor andere sectoren. Wat mij wel verbaasd heeft, is dat het toch nog best wel lang heeft geduurd voordat dat kwartje gevallen is. Het was nog niet zo lang geleden dat we hier ook wel ook bewindspersonen op bezoek kregen die op een gegeven moment zeiden van joh, geen gezeur over betutteling op het gebied van leefstijl. Het gaat hier, dat zoeken mensen zelf maar uit. Wij zijn hier voor de gezondheidszorg.
Maar nu mag het wel, die betutteling eigenlijk.
Nou ja, wat je ziet is dat dat men zich ook ervan bewust is dat wij aan alle kanten betutteld worden, ook vanuit de markt. Het zijn de commerciële partijen die je elke dag bombarderen met berichten van eet ongezond, gedraag je als volgt. En het feit dat er nu ook dat gokken online, dat zo is vrijgegeven, dat gaat ook weer een heel nieuw probleem opleveren.
En wat vaak weet je misschien niet eens wat er in je eten zit. Hè? Je koopt het gewoon en denk je vanuit.
Precies, dus soms er zijn ook mensen die denken, oh, ik ben lekker goed bezig, want op het pak staat met extra vruchtvlees. En dan vervolgens kom je erachter dat er ook verrekte veel suiker in zit. Dus, het bewustzijn is groter. Het feit dat we nu een staatssecretaris voor preventie hebben is natuurlijk een geweldig feit. Maar het feit dat we er al 14 jaar over praten en dat je nog steeds aan bestuurstafel zit die met elkaar zeggen van ja, we moeten eigenlijk wat doen, maar we weten niet zo goed wat. Ja, daar word ik soms wel eens wat onrustig van.
Ja, ik kan me voorstellen. Want hoe staan we ervoor eigenlijk in Noord-Nederland als het daarom gaat om de gezondheid?
Nog steeds niet zo heel goed. Nee, ja, Daan noemde net al de randen van de provincie. Maar er zijn delen in onze regio, dus Noord-Nederland, Drenthe, Friesland, Groningen, waar we gewoon op de kaartjes rood kleuren, noemen we dat. Het minder goed doen dan het nationaal gemiddelde. En dat is vooral op het terrein van overgewicht, hart- en vaataandoeningen, longziekte, inactiviteit, zeg maar. Dus we bewegen minder dan het nationaal gemiddelde. En dat is hartstikke zorgelijk. Want we zijn al eigenlijk jaren bezig met allemaal druppels op een gloeiende plaat. Maar we moeten echt radicaal anders met elkaar gaan samenwerken. En ook als één systeem. We werken nu zorg, preventie, gezondheid, welzijn nog best wel in kokers. En de ambitie is ook wel in Noord-Nederland om dat te ontschotten en veel meer als
samen te werken.
Ja, samen te werken. Maar ook qua financiering. Als wij nu iets doen vanuit dan de zorgverzekeringswet, wat misschien wel in de wet langdurige zorg hoort, gaan we het niet doen. Want oké, daar krijgen we dan niet de vergoedingen voor. En daar moeten we echt een radicale transitie in maken. En daar staat Heinoord volgens mij ook voor, om dat met elkaar te gaan doen.
Nou, zometeen gaan we verder praten over die financiering. Maar onlangs bleek nog uit cijfers van het CBS dat als je meer geld hebt, je langer leeft en ook nog langer in goede gezondheid. En het verschil kan oplopen tot 25 jaar.
Ja.
Dat is heel veel.
Dat is heel veel. En dat is al heel lang ook aan de gang. En dat wordt ook niet minder. Kijk, wij hebben vanuit Healthy Aging gezegd van ons doel is niet zozeer om zo oud mogelijk te worden met elkaar, maar wel zo gezond mogelijk oud. Dus en vooral die levensjaren in goede gezondheid. Ja, die moeten meer gelijke tred gaan houden met de levensverwachting. Maar zeker ook dat verschil tussen sociaal-economisch zwakke gebieden, om het even zo te zeggen, en daar waar het gemiddelde inkomen erg hoog is, moet kleiner worden. En het wordt een heel negatief verhaal op deze manier. Tegelijkertijd denk ik dat nergens de organisatiegraad van dat heel veel verschillende partijen die zich bewust zijn van dit probleem ook de handen ineens slaan. Dat is nergens zo groot als in Noord-Nederland, denk ik.
Want speelt het probleem ook juist hier?
Nou ja, wij zitten aan de voorkant van het hele verhaal. Hè.
Vergrijzing.
Wij merken nu al eerder dan andere regio's wat het betekent dat de zorg aan het wegtrekken is. Dat je niet overal een huisarts meer kan vinden en dat soort dingen. En dus ook het feit dat we dus juist heel veel menskracht erop zetten om daar oplossingen voor te verzinnen. Maar juist ook een project als Tijd voor Toekomst, wat zich richt op een verrijkte schooldag voor kinderen. Om juist ook talentontwikkeling en gezondheidsbewustzijn en kansen, wat ook eerder in de podcast voorbij is gekomen. Dat is wel een heel mooi voorbeeld van hoe je ook breed naar het thema gezondheid kijkt. Dus niet alleen maar naar de medische kant, maar ook van wat zijn de omstandigheden die ervoor zorgen dat op een gegeven moment dat verschil in levensjaren en gezonde levensjaren er ook is.
Ja, want 25 jaar is heel erg veel. Maar hoe kan het eigenlijk dat wij in Noord-Nederland dan onderaan de lijstjes, of bovenaan de lijstjes, maar hoe je het kijkt, zeg maar, bungelen?
Ja, vaak is het zijn van een voorloper leuk, maar in deze niet. Dat gaat jaren terug. De werkgelegenheid verdween in de regio Groningen natuurlijk door de gasindustrie. Wat enerzijds super positief is, maar anderzijds ook consequenties heeft voor werkgelegenheid. Zuidoost-Drenthe, hetzelfde verhaal. Noord-Friesland, het heeft heel erg te maken met inkomen. En wat je te besteden hebt aan goede voeding. En wat we net al zeiden, die overerving van armoede. Ook in kennis over gezondheid en gezond leven. Dus het is heel erg historisch al bepaald in welke wieg je geboren wordt. En dus dat zou niet zo moeten zijn.
Nee, dus eigenlijk moet je zorgen dat die mensen eigenlijk meer geld krijgen. Of is het niet zo simpel?
Nou ja, nee, maar ik ben me, waar ik me wel steeds bewuster van geworden ben, is dat er zei op een gegeven moment iemand van, joh, hou eens op met dat healthy aging en zorg gewoon dat het basisinkomen geregeld
dat
wordt.
Dat mensen geld hebben om gezonder te kunnen
nou
leven.
Ja, maar dat is wel iets waarvan ik steeds meer ben gaan denken van, ja, uiteindelijk, als we ook op die manier aan die knoppen kunnen draaien, dan is de kans op succes aanzienlijk groter dan dat we het via bewustwordingscampagnes gaan proberen te komen. Dus het is onlangs hoorde ik ook een verhaal van Tim Sjongers van de We Are the Beckman Stichting, die ook zei van, ja, het probleem van het systeem waar we met elkaar in zitten is dat iedereen in een soort Ford-fabriek zit. Dat iedereen aan dezelfde auto werkt, maar ze hebben geen idee wat het eindproduct is. En dat heb je met gezondheidszorg en ook als het gaat over armoedebeleid, zie je dat iedereen wat met zijn eigen dingetje bezig is, maar eigenlijk het totaalplaatje wat ontbreekt. Dus ik denk dat ook als je kijkt naar de toekomst van dit thema, dan zit dat ook veel meer in van, ja, hoe ga je ook effectiever armoedebeleid voeren en ook daar stappen zetten die er uiteindelijk ook toe gaan leiden dat je gezondheidssuccessen of voortgang gaat boeken.
Ja, is dat het grootste obstakel, dat iedereen eigenlijk in zijn eigen dingetje bezig is, terwijl je eigenlijk dat allemaal een beetje samen moet brengen, inderdaad ook die armoedebestrijding moet gaan doen?
Denk ik wel. Dat is een heel groot onderdeel. En ik denk ook dat de overheid een beetje mag opschieten met het invoeren van de suikertax en de vettax. En dat gewoon gezonde voeding ook goedkoper gaat worden.
Ja, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat supermarkten stoppen met het in de aanbieding gooien van de groente en fruit. Hè, zodat boeren dan een eerlijke prijs krijgen. Ja, het lukt niet om de btw op groente en fruit te verlagen, want het kan de Belastingdienst niet aan.
Ja.
En er was eerst nog een discussie, wat is groente en fruit eigenlijk? Ja, ik bedoel, zo blijf je nog heel lang bezig, toch?
Die discussie hebben we zelfs intern gehad met de appels en vrij en sorry de appels en prei btw vrij actie hier in het bedrijfsrestaurant. Is
het
iets waar een aardappel in zit en groentegerecht of niet? Dus inderdaad, die herken ik, maar zijn we intern heel goed uitgekomen. En op nationaal niveau is dat natuurlijk een veel grotere discussie, maar daarin denk ik dat de politiek echt lef en moed moet tonen en het gewoon door moet zetten. En dat klinkt heel naïef en makkelijk vanuit het kamertje waar we hier zitten, maar is echt lef en moed nodig om dit radicaal te veranderen.
Nou ja, en je moet ervoor zorgen dat preventie uiteindelijk loont. Dus uiteindelijk ook de financiering van activiteiten die bijdragen aan gezondheid in plaats van het repareren van ongezondheid. Nou, als het systeem niet beloont dat je anders met elkaar gaat werken, dan is de kans dat anders gaat worden ook niet zo groot.
Ja, inderdaad, je zou misschien kunnen zeggen, de hele gezondheidszorg moet op de schop. Want het ziekenhuis is misschien nu al wel een supermarkt. Hè? Je bent ziek, je gaat er naartoe, je haalt een pilletje of een operatie en je gaat weer door. Hoe maak je dan die omslag naar inderdaad pas handelen als er iets aan de hand is, naar preventie?
Een initiatief wat we ook in Noord-Nederland aan het verkennen zijn gezondheidshuizen. En dat is het concept van echt een fysieke locatie. Ook een ontmoetingsplek voor inwoners. Maar waar het heel normaal wordt om de drempel over te komen als inwoner. En eigenlijk een vraag te stellen over je gezondheid. Dus niet als er al wat is. Maar als je denkt, ik voel me eigenlijk niet helemaal goed. Er zijn mensen die gaan naar een sauna voor hun welzijn. Er zijn mensen die zoeken een personal trainer. Die kunnen dat natuurlijk veroorloven. Maar er zijn heel veel mensen die kunnen zich het allemaal niet veroorloven. Maar zijn misschien ook wel nieuwsgierig van, hey, hoe kan ik gezonder leven? Enerzijds is een grote groep die zegt, ja, ik zeg het heel plat, maar geen bal interesseert. En pas als roken tot een longaandoening leidt. Hè,
de dan huisarts, merk je het wel. Dan gaan we naar de dokter toe.
Exact, ja. De huisarts zoeken. Maar we willen verder normaliseren dat gezondheid eigenlijk de norm wordt. En daartoe zijn we bezig met verkennen of gezondheidshuizen daarvoor een deel van de oplossing, of misschien wel de oplossing kunnen zijn. Waarin er echt een lokaal leefstijl-preventienetwerk ontstaat van huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, leefstijlcoaches, tandarts, mondhygiënist, maar waar ook de kapper zit, de bibliotheek. Waar ook zeg maar maar niet-zorg aanbod is. Waar mensen terecht kunnen. En ook de gemeente, het sociaal domein, het maatschappelijk werk, het schuldenloket. Dat op één plek zit. Dat een inwoner ook niet van het kastje naar de muur gestuurd gaat worden. Van nou, bel dit nummer of ga daar eens langs. Of, nee, hier tegenover zit de leefstijlcoach. Ga eens even buurten verkennen of dat iets voor je is om daarmee aan de slag te gaan.
Dat is het plan om dat te gaan organiseren. organiseren?
Daar zijn we, hebben we nu een, dat noemen we dan een kwartiermakersfase. Maar we zijn nu aan het verkennen met allerlei regionale partners of dit iets is om, nou ja, eigenlijk radicaal anders te gaan organiseren met elkaar. En mensen zoveel mogelijk, ja, buiten het ziekenhuis te houden.
Hoe krijg je mensen daar naartoe dan?
Door de biep, de kapper, de normale dingen daar. Of de dingen, de gangbare dingen waar mensen toch naartoe moeten of kunnen. Daar ook te organiseren als een, ja, een ontmoetingsruimte.
Ja, maar je zei het inderdaad al. Misschien moet ook de hele financiering van de zorg ook wel op de schop. Want ja, ziekenhuizen krijgen nu betaald wanneer ze behandeling uitvoeren. En niet als ze de behandeling niet uitvoeren.
Ja, maar hou hier een enquête in het UMCG. Hoeveel zorgverleners, behandelaars dat anders zouden willen. Veel collega's van mij zouden veel liever beloond worden voor gezondheidsbehoud of verbetering dan voor die prikkel om nader onderzoek te doen of om, nou, de pillen voor te schrijven of een operatie te doen. Een heel mooi voorbeeld is Beweegzorg Noord. Daarin willen we kijken of we patiënten niet of de operatie kunnen uitstellen of afstellen door eerst met leefstijl aan de slag te gaan. Dus er is heel veel motivatie binnen de zorg om ermee aan de slag te gaan. Maar het systeem moet wel gauw gaan volgen, want anders is de zorg ook onhoudbaar doordat we juist op preventie investeren.
Ja, dus eigenlijk de zorgsector wil wel, maar dan ligt het dus eigenlijk aan de politiek inderdaad om groente en fruit goedkoper te maken, om de financiering anders te maken. Want anders schiet het nog niks op, hè, Daan?
Nou ja, en daarnaast zit je natuurlijk nog met wat mensen zelf ook doen als het gaat over een eigen strategie over oud worden, bijvoorbeeld. Hè. Dus het is, we zitten nu ook in een systeem met elkaar dat we gewend zijn dat wat er ook gebeurt, er is altijd iemand die voor ons zal zorgen. Nou, nu langzaam maar zeker zie je dat de zorg ook begint te vertellen van, nou, het kan zo zijn dat we niet alles meer kunnen. Hè. Dus ook de supermarktopmerking van het ziekenhuis komt voort uit van, nou, misschien moet je eerst even ergens anders zoeken voordat je bij ons komt.
Maar mensen willen dat niet horen en denken van, nou, het zou een beetje meevallen. Als er echt iets aan de hand is, dan is er heus wel iemand die me komt te helpen.
Ja, dat is, hè, en dat kunnen we prima elkaar blijven wijsmaken dat zo is. Maar je ziet ook wel, en dat zien, hè, wij zitten ook veel in dorpen waar men ook zelf het heft in handen neemt, omdat alle voorzieningen aan het wegtrekken zijn en men toch met elkaar oplossingen gaat verzinnen om het met elkaar toch te kunnen rooien in zo'n dorp. Hè. Dus daar moet je ook wel wat alternatieve vormen voor organiseren. En daar zit ook wel een knelpunt. Hè. Dus er is ook voor dat soort initiatieven is over het algemeen weinig ruimte in het hele systeem om daar om dat duurzaam te blijven financieren, bijvoorbeeld. Dus daarom vind ik juist ook de gezondheidshuizen interessant. Want ik denk dat juist ook als je al die dorpshuizen die er zijn, als je die zou koppelen met zo'n initiatief, want er zijn juist heel veel dorpshuizen waar die moeite hebben om het hoofd boven water te houden, maar die wel een hele belangrijke functie hebben in zo'n dorp. Als je van daaruit de mensen op een, nou ja, eerst daar kan kijken van, nou, is dit nou echt een medisch probleem? Of is het eigenlijk meer van, ja, u bent eenzaam? Of het zou goed zijn om wat meer te bewegen. En dan gaan veel kwalen ook weg. Nou, er zijn veel dingen die je ook heel goed lokaal kunt organiseren. Ja. Dus het hoeft ook niet allemaal bij de professional te eindigen. Het instrument van positieve gezondheid, waarin je even naar de verschillende elementen van je welbevinden gaat kijken. Er zijn huisartsen die zeggen, ja, ik heb toch helemaal geen tijd om dat hele spinnenweb met iemand door te gaan nemen. Ja, dan zeggen wij ook van, ja, dat hoeft u ook niet te doen. Er zijn vast wel organisaties, welzijnwerkers of misschien wel vrijwilligers die dat gesprek wel namens u willen voeren. En als het echt nodig is, dan komen ze wel bij de huisarts.
Ja.
Nou ja, maar dat betekent wel dat je anders moet gaan kijken naar van, wat is nou de plek om dat eerste gesprek met elkaar te voeren en hoe je dat met elkaar organiseert.
Dus eigenlijk moet alles op de schop.
Alles moet op de schop. Ja.
Ja, dat was onze conclusie na 14 jaar.
Ja, daarom gaan we ook weg. Want het wordt nu zo. Nee, maar het moet anders. En je ziet nu dat de wal het schip aan het keren is. Dus dat er nu ook dingen. En dat hebben we natuurlijk in de coronatijd ook gezien. Want toen was het eerst zo van, ja, digitale zorg en zo, dat kan allemaal niet. Werd er eerst gezegd. Nou, we hebben in de coronatijd gezien dat er best wel veel mogelijk is.
Als het echt moet, dan kan het.
Als het echt moet, dan kan het. Maar we komen nu heel lang. En dat is het probleem. Het komt heel langzaam op ons af. Het probleem wordt heel langzaam steeds groter. Maar de wal is het schip aan het keren. Dus er gaat ook heel veel op de schop.
Maar is die urgentie er dan nu wel dan? Ik heb de vraag al eerder gesteld, maar ik stel hem nog een keer.
Ja, die is er. We hebben het
bij
hele,
de zorgsector in ieder geval.
Ja, we hebben het hele arbeidsmarkttekort in de zorg nog niet benoemd. Maar we hebben de mensen niet meer om de mensen te verzorgen, de zorg te bieden. We hebben 14 jaar geleden hadden we al prognoses van nu. Toen werkte 1 op de 6 in de zorg. In 2000... wat was het? 15. Dit doe ik even uit mijn hoofd, maar 1 op de 4.
Ja.
2015, 1 op de 2. Over 2-3 jaar, hoe je het bekijkt, zitten we daar. Dat kan niet. En we stevenen er wel op af. Dus het is echt heel erg urgent om radicaal met elkaar de dingen anders te organiseren.
Ja, dus het feit dat zorgpartijen nu ook wel in samenwerkingsverbanden wil zeggen van ja, misschien moeten we die discussie ook maatschappelijk eens een keer met elkaar gaan voeren. Dat is wel een teken dat er echt wat aan de hand is. Alleen het punt is, niemand wil het in zijn eentje doen. Niemand wil in zijn eentje zeggen van joh, ik kan de zorg niet meer leveren. Dat zou je collectief moeten doen. Want dat is ook het eerlijke verhaal. We hebben een collectief probleem met elkaar.
Je zei het al inderdaad, van alles moeten op de schop. Ja, 9 jaar directeur van Healthy Aging Network Noord-Nederland. Is er iets bereikt de afgelopen 9 jaar dan?
Nee, we hebben eigenlijk helemaal niks bereikt.
Niet liegen, ja.
Nou ja, kijk, wat je ziet is dat wij best wel heel veel hebben uitgeprobeerd. Ook in de praktijk. Van, ja, hoe maak je nou bijvoorbeeld dat contact met die inwoners? Hè? We hebben een gezonde huiskamer waarbij we dus echt leefstijlchecks aanbieden aan inwoners. En van daaruit ook gaan doorverwijzen naar het lokale ecosysteem. En vervolgens ook gaan kijken van ja, hoe kunnen we de krachten die er in het dorp zelf zijn ook helpen om die ook optimaal te benutten om juist in dat hele zorgsysteem de druk er even wat van af te halen. Dus wij zijn eigenlijk door concrete voorbeelden te geven van hoe het ook kan, zijn we wel ook aan het tonen, ook richting het beleid en ook richting partijen die daar iets in
het
moeten doen.
Het kan anders.
Het kan anders, want dat heb je wel nodig. Want als je alleen maar theoretische discussie met elkaar aan het voeren bent, dat schiet niet op. Dus we hebben vooral heel erg praktisch inzichtelijk proberen te maken dat het ook anders kan.
En nu moet het eigenlijk op grote schaal gaan gebeuren ook.
Ja, en daarom vind ik het ook mooi dat zo'n initiatief als High North de mogelijkheid biedt om echt infrastructureel te gaan werken. Dus dat je echt zegt van ja, ik ga niet per dorp deze actie doen, maar ik ga wel zorgen dat ieder dorp beschikt over data om te kijken hoe gaat het in mijn dorp. Dat ieder dorp straks de mogelijkheid heeft om zijn eigen sociale kaart te maken die gekoppeld kan worden aan het spinnenweb van positieve gezondheid. Dat iedereen die dat spinnenweb invult meteen in zijn eigen dorp kan zien wat er dan beschikbaar is. Dus op die manier dat hele fijnmazige web sterker maken, dat zie ik als een van de grote winstpunten van High North.
Ja, waar ben je nou meest trots op?
Nou, wat ik wel heel gaaf vind is dat we dus nu in Groningen bijvoorbeeld dat Tijd voor Toekomst initiatief hebben, waar ze straks gewoon echt
een langere schooldag inderdaad, zodat kinderen in aanraking komen met zaken waar ze misschien normaal gesproken niet mee in aanraking zouden komen.
Ja, dat daar nu 40 scholen straks aan mee gaan doen en dat steeds groter wordt en eigenlijk ook een beetje leidt tot een andere manier van denken en dat daar heel veel partijen ook weer een bijdrage aan leveren om dat te doen. Daar ben ik super trots op. En het feit dat we ook bijvoorbeeld in Friesland, en dat is ook in de podcast voorbijgekomen, de bloeizones.
De bloeizone, inderdaad.
Dat ook echt, we dachten van ja, dit zou mooi zijn als een soort olievlek wordt. En we zien nu in de praktijk dat het ook gewoon echt een olievlek gaat worden. En dat we ook in High North verband gaan kijken of we vanuit Friesland ook in Groningen en Drenthe kunnen overtakken. Ja, daar word ik wel heel enthousiast van. En dat doet me soms wel eens twijfelen van ja, moet ik wel weggaan of moet ik nog net even wat langer blijven hangen om hier ook
om te kijken hoe het afloopt.
Precies, ja.
Josine, hoe kijk jij terug, zeg maar, op de periode hier als hoofd Healthy Aging?
Ja, heel goed.
Is er iets bereikt?
Ja, dat is er zeker. Ik denk dat we überhaupt preventie healthy aging enorm op de kaart hebben kunnen zetten in een best wel moeilijke of complexe omgeving misschien ook wel. Waar de nood en de uitdagingen heel erg groot zijn. Er zijn ontzettend veel preventieprojecten ontstaan. Ook overlegtafels klinkt heel erg saai. Maar er zijn echt partners aan boord gekomen die we ook nodig hebben om ons gezondheidslandschap te transformeren. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En ik zat toen Daan net sprak heel concreet te denken, wat misschien voor mij een majeur iets was, is dat wij als UMC rookvrij geworden zijn. Mm-hmm. En dat was rond 2017-18 dat we dat startten. En dat is zo'n collectieve beweging geworden, überhaupt in de stad Groningen, maar landelijk. En daar voelt wel voor mij dat wij als UMCG ook echt trekker waren, durfden een voorbeeldrol te pakken. Ook toen met onze toenmalige bestuursvoorzitter, die echt op de bühne ging staan van wij worden rookvrij. We hebben een voorbeeldfunctie als zorginstelling, als kennisinstelling. Wie doet er mee? En dat was zo krachtig voor de stad Groningen en landelijk. En daarmee denk ik nu ook, er is echt wel tijd voor een volgende stap op die andere leefstijldomeinen. Nou, de vettax, suikertax, we noemden al een aantal dingen in de omgeving waar je niet meteen als zorgaanbieder invloed op hebt, maar wel het voorbeeld kunt geven en je rol kunt pakken om te zeggen, we dweilen met de kraan open. Die kraan moet dicht. Wij hebben de mensen niet meer om de zorg te bieden. We leveren hoogcomplexe zorg Vaak hebben mensen één of meer chronische aandoeningen waardoor ze bij ons terechtkomen. Maar misschien had het bij één aandoening kunnen blijven, of had die ook met leefstijl omgedraaid kunnen worden. En dat, ik hoop dat we die transitie echt verder vorm kunnen geven. En dat we eigenlijk ook kunnen krimpen als ziekenhuis. En ook andere ziekenhuizen. Ja, kleiner worden. En meer terug in de eigen. Ja, het is heel gedurfd om dat te zeggen.
Je begint te lachen, je gelooft het niet.
Nou, nee, maar dat, kijk, zolang we hier gewerkt hebben, is het UMCG alleen maar groter geworden. Hè? Dus,
maar, dus ik heb het niet goed gedaan.
Maar tegelijkertijd, en als je kijkt naar dat High Noord Festival, hoeveel mensen daar aanwezig waren en zichzelf associeerden met ik ben gezondheidsrebel en ik ga het anders doen. Dat is echt wel een enorme winst ten opzichte van toen wij begonnen. Hè. Toen wij 14 jaar geleden met dit thema aan de slag gingen, toen was het meer van, nou ja, we moeten een soort gezamenlijk verhaal hebben. En dat was vooral in Brussel dat resoneerde. Want daar stond het ook hoog op de agenda. En als je inmiddels ziet hoeveel initiatieven er zijn, hoeveel mensen zich associëren met dit onderwerp, dat is zo ontzettend gegroeid. Dus, en even los van wiens verdienste dat is, maar dat is gewoon een ontzettende mooie ontwikkeling die we in het Noorden hebben doorgemaakt.
Ja. Dus gaat het goed komen?
Ooit komt alles goed.
En ja, zo niet, zeker. Dan toch, heb ik mij laten vertellen. Ja.
Ja, ik kan natuurlijk vanuit mijn nieuwe rol blijven bijdragen. Ik ga daar wel enorm missen. Ik hoop dat er een mooi gezondheidsproject bij de provincie Friesland voorbij komt. Maar het gaat zeker. Het moet lukken. Het is onhoudbaar. Het moet gewoon lukken.
Oké, dank jullie wel en succes met jullie nieuwe baan.
Dank je wel.